Allemaal. Ik ben goed te verstaan. Mooi. Dan gaan wij lezen uit Matteüs hoofdstuk 6. Een bekend gedeelte. Ik denk het tenminste dat de meesten dit wel vaker gelezen hebben. Matteüs 6 vanaf vers 19. En toen Jezus dit uitsprak, dat was ergens bij het meer van Galilea, was het ook 34 graden, dus we kunnen het hebben. Er staat vanaf vers 19, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis wordt, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon, de god van het geld. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet en verzamelen niet in schuren. En uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. En als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waar zullen wij ons mee kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. En dadelijk lees ik nog iets uit Matteüs hoofdstuk 7. Een heel stuk wat Jezus aangeeft, en dan gaat het eigenlijk over bezorgdheid. En ik pak er een paar versen uit, maar ze zijn allemaal echt wel interessant en belangrijk. Jezus zegt in vers 25, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Wie toch van u kan bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? Daarmee bedoelt hij eigenlijk, wie kan nou door bezorgd te zijn, één dag langer leven dan dat het hem is gegeven? Al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Jezus zegt, maak je geen zorgen over de levenslengte, over hoe lang je leeft, over haal ik mijn pensioen wel, over heb ik dan wel genoeg en zie ik mijn kinderen, mijn kleinkinderen enzovoorts. Maak je nou geen zorgen daarover, want je kunt er toch niets aan veranderen. Je kunt geen dag aan je leven toevoegen door bezorgd te zijn. Denk dus niet te veel aan gezondheid. Ben ik dan wel gezond? Kan ik nog wel genieten van mijn pensioen? Heb ik kleding? Heb ik eten? Heb ik drinken? Maak je nou geen zorgen. Wij moeten wel goed voor onszelf zorgen. We moeten wel zorgen dat we gezond leven en daardoor gezond kunnen blijven. We moeten zorgen dat er voldoende voedsel in huis is. Maar ga je alsjeblieft, zegt Jezus, geen zorgen voor de toekomst maken, want God weet wat je nodig hebt. En goed zorgen is heel anders dan bezorgd zijn. Bezorgd zijn betekent dat je in angst leeft, van zal het wel goed komen, lukt het wel, gaat het wel goed, word ik niet ziek, krijg ik geen gebrek. Nou, daar hoef je geen zorgen over te maken. Je hebt het toch niet in de hand, maar als gelovige mag je weten dat God jouw leven in de hand heeft. De heidenen, dat is geen scheldwoord, dat is een woord wat betekent de volkeren buiten Israël. En dan kan je nu denken aan de mensen die God niet kennen, de ongelovige wereld. Ja, die hebben alleen maar dit leven. En die moeten dus alles wat dit leven kan bieden, moeten ze ook te pakken zien te krijgen. Dus zegt Jezus, de heidenen die zijn op zoek naar langer leven, naar eten, drinken, kleding enzovoorts. Maar voor jullie is dat niet nodig. Vertrouw op God. In vers 33 zegt hij, voor ons zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen waar hij het over had, eten, drinken, voedsel, je leven, je gezondheid, die zullen erbij gegeven worden. Hoef je dus niet zoveel zorgen om te maken. Daar zorgt God voor je. Zoals hij zorgt voor de vogels in het veld, zo zorgt hij ook voor ons. Hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Want in dat koninkrijk vind je alles, maar dan ook alles wat je nodig hebt. Dat koninkrijk van God, dat is dus het belangrijkste. En als Johannes de Doper, als voorloper van, als wegbereider van Jezus met zijn bediening begint, dan zijn de eerste woorden die hij uitspreekt, zoek, bekeert u mensen, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En als Jezus met zijn bediening begint, nadat hij in de woestijn is verzocht door de duivel, hij gaat naar Galilea en de eerste woorden die hij zegt is, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het is dichtbij. In het Engels staat er, het is at hand. Je kunt er met je handen bij. Je kunt er dus in gaan wandelen, in gaan leven. Wil ik even goed gaan kijken naar wat wordt nou bedoeld met een koninkrijk en wat wordt dan bedoeld met het koninkrijk van God? Wat is een koninkrijk? Nou, wij kennen het koninkrijk van Nederland, we kennen het koninkrijk van België, we kennen het koninkrijk van Spanje. Dat zijn wat ceremoniële koninkrijken. De koning is er wel, maar heeft lang niet alle macht. Maar in de tijd van Jezus, als Jezus het heeft over het koninkrijk, dan moet je denken aan het koninkrijk van het Romeinse Rijk, aan Augustus, de keizer, of aan Pilatus, de heerser over het gebied van Israël, of aan koning Herodes. En die hebben alle macht. Die hebben alles voor het zeggen. Die beslissen over leven en dood. Als Johannes de Doper woorden spreekt die koning Herodes niet bevallen, dan laat hij hem gewoon gevangen nemen. En even later laat hij hem onthoofden. Daar komt geen rechter aan te pas, dat is gewoon wat de koning op dat moment besluit. Het is dus een alleenheerschappij. Alleen zijn woorden hebben macht en kracht en hij heeft al die macht. En in die context moet je ook het koninkrijk van God zien. Misschien zijn die koninkrijken op deze aarde er toch nog wel. Als ik denk aan Noord-Korea, als ik denk aan China, dan lijkt het wel op dat soort koninkrijken waar er een alleenheerser is die alle macht heeft. En dan zeg je natuurlijk, maar in zo'n koninkrijk wil ik niet leven. Nee, ik ben dolblij dat ik niet in Noord-Korea leef en in China woon. Ik Maar we moeten het koninkrijk van God dus van een andere orde zien. En het koninkrijk van deze wereld, de tirannen van deze wereld, dat zijn mensen die uit zijn op hun eigen belang, op hun eigen ik, hun kleine kringetje. En God wil een koning zijn waar het woord liefde, genade centraal staat. Voor Gods koninkrijk hoef je niet bang te zijn. Als God een tiran was, had hij al lang hier op aarde zijn koninkrijk gevestigd. Maar hij wil het juist doen op een manier van liefde en vergeving en bekering. En daarom zegt Jezus, bekeer u, want het koninkrijk van God is dichtbij. Dus voor zijn koninkrijk, dat is totaal verschillend van de koninkrijken die wij hier in deze wereld zien. En daar hoeven wij geen angst voor te hebben. De koning heeft alles voor het zeggen. Hij is de autoriteit. Hij staat boven de wet. Waar vind je nu het koninkrijk van God? Waar vind je het koninkrijk van Nederland? Nou, daar waar koning Willem-Alexander heerschappij heeft, dus in het gebied van Nederland en de overzeese gebiedsbelen. Daar is de koning. Waar vind je het koninkrijk van God? Waar zijn koning is. En dat is waar Jezus is. Nou, dan zien we dat heel helder in de tijd dat Jezus op aarde was. Hij wandelde daar en je kon zien, hij heeft autoriteit van God. Je kon dat aan alles zien en merken. De mensen zeiden, hij spreekt met autoriteit, met gezag. Zo anders als die farizeeërs en die schriftgeleerden. Hij spreekt en dan denk je, ja, hij heeft wat te zeggen. Hij heeft wat te melden. Hij is belangrijk. Hij spreekt waarheid. Hij spreekt van boven en niet vanuit de aarde. Maar hij had niet alleen autoriteit in spreken. Hij had autoriteit over ziekten. Hij had autoriteit over demonen. Hij had autoriteit over de natuur. Als hij zegt tegen de wind, wees stil, of tegen de golven, ga liggen, dan gebeurde dat. Hij had hele bijzondere autoriteit. Je kon merken, Jezus is koning van Gods wegen. Hij is koning over dat koninkrijk van God. Daar waar Jezus was, daar is zijn koninkrijk. Daar is het koninkrijk van God. Je ziet dat hij autoriteit heeft over voedsel. Van 5 broden en 2 visjes maakt hij een maaltijd voor 5000 mannen en vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. Hij heeft alle macht, alle autoriteit. Ook over zijn vijanden. Ze hebben hem vaak genoeg, dat lees je in de Bijbel, gevangen willen nemen. Ze hebben hem van een steile rots willen afgooien. Het lukte niet. Hij heeft autoriteit over zijn vijanden. En op een gegeven moment, als hij zijn bediening heeft voltooid, dan legt hij die autoriteit af en laat hij zich in handen vallen van zijn vijanden. En laat hij zich beschuldigen, hij verdedigt zich niet meer. Hij laat zich uiteindelijk kruisigen, want dat is allemaal Gods plan. En zijn kruisdood is ons leven. En dat was zijn weg, zijn koninklijke weg. Hij laat ook meteen zien dat hij macht heeft over de dood, want na 3 dagen staat hij op uit de dood. Koning Jezus heeft alle macht. En daarom, als hij zegt, maak je geen zorgen over je levenslengte, over je eten, over je drinken. Vertrouw op hem. Wijd je aan hem toe. Zijn koninkrijk was in autoriteit zichtbaar toen hij op aarde wandelde. En nu is zijn koninkrijk daar waar Jezus wordt erkend als koning. En dat zijn maar kleine gebiedjes. Er komt een moment dat Jezus koning zal zijn over de hele aarde. En het bijzondere is dat we hadden dat lied over dit is de dag van Elia. Ik weet niet precies, maar ja, hij komt stralend als de zon. En dat is een moment waarop zijn koninkrijk vervuld zal worden over de gehele aarde. Als de hele aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. En als elke tong zal belijden, Jezus is Heer. En elke knie zal zich buigen voor hem. En zoals Jezus werd voorafgegaan door een wegbereider, door Johannes de Doper, bij zijn eerste komst naar de aarde, als hij dat koninkrijk over deze aarde gaat vestigen, is er ook een voorloper. En die voorloper, dat is de gemeente. Dat zijn de gemeentes wereldwijd. Waar vind je Gods koninkrijk? Waar is Jezus koning? Dat is in de gemeenten die hem belijden en hem aanroepen. De beste plek om Gods koninkrijk, wat nabij is, te vinden, is dus in de gemeente. In de gemeente wereldwijd. En de vraag is dan, is Jezus ook, of is Gods koninkrijk ook echt tastbaar, zichtbaar, voelbaar, merkbaar aanwezig in de kerken? En dat is een eerlijke vraag die alle kerken zich van tijd tot tijd wel eens mogen afvragen. Is koning Jezus hier aanwezig met zijn koninkrijk? Met andere woorden, gebeuren er hier ook krachten van God? En wat zijn nou krachten van God? Ik denk dat je allereerst kan denken aan mensen die tot bekering komen. Een werk van boven, een werk van God. Maar wel door de verkondiging van het evangelie. Door het bekend zijn van een gemeente. Ik denk dus aan mensen die komen naar de gemeente. Die hebben ervan gehoord. Is er autoriteit van God? Is er genezing van God? Komen mensen tot inkeer? Zijn er boze geesten die hier verontrust worden, weglopen? Ik heb zelf in het buitenland, in Aruba, maar ook wel eens in Nederland meegemaakt dat mensen de kerken binnenkwamen, maar die waren met andere goden bezig, met occulte zaken bezig, bezet door boze geesten. En dan werd er gesproken en gelofprijsd en de naam van Jezus werd aangeroepen. En dan werden ze onrustig. En sommigen gingen naar de uitgang en gingen weg. Anderen begonnen te gillen. En dan werd er naar ze toe gegaan en dan werden de machten van de duisternis uitgezet, uitgedreven. Worden de boze geesten, worden die onrustig hier zo. Je kunt het merken als Jezus wordt verkondigd, daar kan een boze geest niet tegen. Nou, als die dingen gebeuren, dan weet je, ja, God is aanwezig. Is de gemeente aantrekkelijk voor buitenstaanders? Horen ze ervan? Zijn we een beetje bekend? Is deze gemeente, maar niet alleen deze gemeente, weten we ervan? Weten de mensen van, nou, het is goed om daar eens te gaan luisteren. Het is goed om daar eens te gaan kijken. Worden mensen opgevangen als ze binnenkomen? Worden ze liefdevol binnengehaald? Allemaal van die belangrijke dingen waardoor mensen kunnen proeven, hé, hier is het anders. Verspreiden wij, zoals de Bijbel dan zegt, de reuk van Christus. En dan mogen we ons van tijd tot tijd gewoon eens afvragen en kijken, hé, hoe staan we hierin? Het is namelijk zo ontzettend nodig. Want de kerken lopen leeg. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk toch dat als die dingen gebeuren die ik net genoemd heb, en die gebeurden toen Jezus op aarde was en in de eerste gemeentes, dan lopen de kerken vol. En dan lopen ze niet leeg. En ik denk dat we op een moment zijn gekomen dat we moeten denken, in de toestand in de wereld bekijkend, het wordt zo tijd dat we weer opstaan en ons helemaal richten alleen op Jezus. Ons weer echt volmaken voor hem. En laten we laten we deze ruimtes vol zijn van zijn aanwezigheid. Als ik kijk naar de jeugdzorg, dan is dat een ontzettend groot probleem. Ze komen mensen tekort. En dat komt niet omdat er zo weinig mensen in de jeugdzorg werken, maar omdat er zoveel jeugd naar de jeugdzorg toe gaat. En u moet niet schrikken, maar kinderen die van de basisschool afkomen, van 12, 13 jaar, die komen in aanraking met mensen die ze lachgas verkopen, lachgas willen geven. En het geeft hersenbeschadiging. Het werkt verslavend. Mensen, ze komen in aanraking met softdrugs. Ze komen in aanraking met pilletjes voor een feestje, om langer op te kunnen blijven, om door te kunnen gaan. Het tast hun lichaam aan, het vreet aan ze en ze raken eraan verslaafd. En dan komen ze uiteindelijk bij de jeugdzorg, want ze kunnen zich niet meer concentreren, ze kunnen niet meer leren, ze worden rebellerend. En wij mogen die kinderen in de gaten houden. We moeten ze eigenlijk al, voordat ze die basisschool verlaten, moeten ze al een keuze hebben gemaakt voor Jezus, zodat ze daar niet meer intrappen. Het zijn van die gevaarlijke dingen. Er zijn zoveel onreine krachten in deze wereld. En je vindt ze overal. In de bladen, op internet, op televisie, de films enzovoorts. Er zijn vluchtelingen. En ze hebben Jezus nodig, die vluchtelingen. Ze hebben Jezus nodig. Maar ze komen met een heel ander geloof vaak binnen. En ze hebben Jezus nodig. Zijn wij klaar om ook deze mensen welkom te heten en op te vangen en liefde te geven? Het is zo nodig in deze tijd. Wat moeten wij nou doen om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken? Om weer van Hem te ontvangen die wijsheid, die kracht, die gaven van de Geest. Nou, wij moeten leren om te wandelen in Gods Koninkrijk. In Matteüs 7, daar staan twee versen, 13 en 14, en die lees ik even voor. Matteüs 7, vers 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dat zijn best lastige woorden. Jezus zegt eigenlijk, het is makkelijker voor de mensen van de wereld om de verkeerde weg te kiezen dan om de goede weg, de levensweg te kiezen. Als hij het heeft over zaad wat hij zaait in de wereld, dan zegt hij van één gedeelte komt in goede aarde en de rest gaat verloren, komt in verkeerde aarde. Dus als ze helemaal niet zaaien, dan komt er natuurlijk helemaal geen zaad meer in goede aarde. Voor ons is het belangrijk om te zaaien en te kijken zoveel mogelijk in goede aarde te zaaien. En wij moeten dus op die smalle weg gaan en door die nauwe poort. Nou, en als we dat proberen, dan merken we dat er heel veel dingen zijn die in de weg zitten. Op die smalle weg en door die nauwe poort. En dat komt vaak omdat we, en dan kijk ik naar mezelf, omdat we twee hutkoffers meenemen met onze eigen bagage. En die willen we ook allemaal meenemen. En als je over een smalle weg loopt en je hebt hier een tas en daar een tas en je loopt zo, ja, dan wil je nog wel eens van de weg afwijken. En als je dan naar links of naar rechts kijkt, dan denk je van hé, die wegen die zien er wat lekkerder, wat makkelijker, wat smaller, wat breder uit. Laat ik die weg maar nemen. Dat is verleidelijk, maar we moeten op die smalle weg blijven lopen. En de weg is Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg. Hou je oog dus op die smalle weg, niet naar rechts, niet naar links, maar hou hem gericht op Jezus. Ga hem achterna. En dan blijf je op die smalle weg. En als je bij die nauwe poort komt, dan kun je er niet doorheen met twee van die koffers. Als dit de poort is en ik loop zo, dan is het boem, ho. Dat gaat niet. Die koffers die moeten we leegmaken. En dan moeten we eens kijken wat er nou zo in die koffers kunnen zitten. Nou, Jezus heeft er al een paar dingen van genoemd. Zorgen over je kleding, over je eten, over je drinken. Nou, hij zegt dat is niet nodig. Gooi die maar uit die koffers. En dan kan je misschien met een smalle tas terecht. Waar houden we ons mee bezig in deze wereld die ons allemaal verleidt tot het doen van inkopen, tot het kijken waar kan je iets vinden, wat leuk is, wat zijn de hebbedingetjes. We stoppen ons er vaak ongemerkt mee vol, omdat het overal wordt aangeboden. En dat is best een verleiding waar we ook wel eens weerstand tegen mogen bieden. wat te denken van onze carrière, onze groeiplannen en onze gedachten over, nou, als ik nou dit pad volg en deze opleiding volg, dan kan ik groeien, dan kan ik later een groter huis kopen, een grotere auto enzovoorts. Allemaal dingen die op zich niet verkeerd zijn, maar het hoopt zich vaak zo op en dan worden die koffers die je meesjouwt, die worden zo dik. Je vrije tijd, je hobby's, waarmee kan ik mijn vrije tijd vullen? Wat voor een leuke dingen kan ik allemaal nog verder bedenken? Ja, er zijn er een hele hoop, want de wereld zit er vol mee. In die koffers zitten ook ego, heel veel ego. Angst ook om vrienden te verliezen van de wereld. Als jij zegt van ik volg Jezus, dan raak je vrienden kwijt. Jezus zegt dat, dan raak je vrienden kwijt. En dat is niet leuk. En die angst die kan ons ook hinderen. Wat zeggen de mensen van ons? Want we hebben allemaal graag heel veel vrienden om ons heen. Kijk maar naar onze bezigheden, vooral van de jeugd, met Facebook, met Instagram, met Twitter. Wat wil je? Je wil er dingen opzetten die mensen leuk vinden. Dan zeggen ze like, like, like. En hoe meer likes, hoe lekker dat het ik wordt opgeblazen. En dat is best gevaarlijk, want je krijgt een heel groot ik. En uiteindelijk merk je van, ja, maar die anderen doen dat ook. Ze zetten er alleen maar dingen op die ontzettend positief en leuk zijn. Kijk mij eens, ik heb dit gewonnen. Kijk eens naar deze foto, kijk eens naar mijn mooie nieuwe kleren. Allemaal dingen ter vergroting van het ego. En dan denk je, oh, maar die heeft meer likes dan ik. En dan moet ik wat aan doen, dan ga ik ook maar eens wat nieuws kopen. En zo raak je in een cirkel terecht. Instagram je foto's, vloggen, ik wist het verleden jaar niet wat het was, maar er zijn mensen die vloggen, die vinden zichzelf zo vreselijk interessant dat ze vinden dat andere mensen ze ook maar eens moeten kunnen volgen. En dan hebben ze op internet een volgsysteem. En hoeveel mensen kijken daarnaar, hoeveel mensen volgen dat, het kost je ontzettend veel tijd en het deprimeert jezelf alleen maar, want die mensen zijn allemaal beter dan jij, zijn populairder dan jij. Het zou heel wat kunnen zijn als je zegt van, hé, ik stop daar eens een tijd mee en ik ga eens kijken wat me dat oplevert. Dan hebben we films, series op Netflix. Nou, dat is heel populair tegenwoordig, want coronatijd betekende voor Netflix een ontzettende groei in abonnees. En je kunt alles en nog wat bekijken aan series. En er zitten hele leuke en ook hele goede en opbouwende dingen bij. Maar er zitten ook hele verkeerde dingen bij. En het vervelende is dat je daar pas achter komt als je halverwege een serie bent. Dat je denkt van, oh ja. Nee. Maar dan wil je eigenlijk ook toch wel weer weten hoe het afloopt. En dan blijf je dus weer hangen aan dingen waarvan je weet, dit is eigenlijk niet goed. En misschien zeg je tegen je man of je vrouw wel, nou, het is maar goed dat onze kinderen dit niet zien. Nou, als het niet goed is voor onze kinderen, dan is het ook niet goed voor onszelf. En dan kun je toch beter zeggen, ik stop er eens mee. Zo hebben we koffers vol. En dan kunnen we niet zo makkelijk wandelen op die smalle weg en door die smalle poort heen gaan. En belangrijk is dat mensen, dat zie je tegenwoordig gebeuren, er komen mensen met hun eigenheid komen uit de kast. Nou, u kent de term wel uit de kast komen, maar het is wel belangrijk dat wij als christen ook uit die kast komen. Dat mensen weten, je vrienden, je buren, je collega's, dat ze weten, oh, maar hij gelooft, hij is christen, hij verbindt zich, heeft zich met Jezus verbonden. Laten we eens kritisch kijken naar de dingen die ons bezighouden en kijken of daar rotzooi bij zit. En als dat zo is, zegt dan, Heer, hier heeft u al mijn rotzooi. Ik wil het kwijt, ik breng het bij u, neem het mee naar het kruis en reken er mee af. En dan komt er ruimte. En dan komt er de mogelijkheid dat God jou weer gaat vullen, in plaats van dat je de wereld jou vult. En ik geloof me maar, u krijgt meer terug dan dat u weggeeft. Ofwel in dit leven, zegt Jezus, ofwel in de eeuwigheid. Die weg die we mogen bewandelen is dus echt niet te smal. Het is een smalle weg, maar het is geen evenwichtsbalk waar je zo over moet lopen en maar moet hopen dat je er niet afvalt. Die weg is breed genoeg om op te wandelen als wij achter Jezus gaan. Jezus zegt, hij noemt ons zowel slaaf als dienstknecht als vriend. En we kunnen niet alleen maar zijn vriendje zijn, we zullen hem ook moeten dienen. Wil je hem de controle geven over jouw leven, over alle dingen van jouw leven, je tijd, je financiën, je stem, je bezigheden, je mogelijkheden, je gedachten, of wil je zelf zeggenschap bewaren? Als je alles wil inleveren en hem je leven wil laten leiden, ja, dan ben je een bruikbare dienstknecht voor hem. En dan kun je werken in zijn koninkrijk. Nou, dat is best lastig. En dat kan je ook niet op eigen kracht. Daar hebben we elkaar voor nodig. En daarom wil Jezus ook een gemeente. En samen kunnen we heel sterk staan. En samen kunnen we bouwen en werken om meer en meer Gods koninkrijk te laten zien. En voor die overgave aan hem, daar is ook kracht voor nodig om dingen weg te leggen, weg te doen. Nou, vergelijk het maar eens met stoppen met roken. Dus heel veel mensen hebben dat, denk ik, geprobeerd en gelukt. Mij is het gelukt. Maar dat kost best veel moeite. En dat is een strijd. Ook daar heb je hulp voor nodig. En om in Gods koninkrijk te wandelen heb je kracht van boven nodig. En het gaat niet met eigen kracht. Het gaat niet met geweld. Het gaat met Gods geest. Niet door kracht, niet door geweld. Door Gods geest. En dat belooft hij. En God wil zijn geest geven. Dat merkte je in Pinksteren. Het was Gods werk die de geest aan de mensen gaf. Dat merkte je bij Cornelius, een Romeinse hoofdman, die Gods geest met zijn hele huis ging ontvangen. Je merkt dat Gods geest door gebed bij mensen komt. Je merkt dat Gods geest door handoplegging van discipelen of van gelovigen bij mensen komt. Het is allemaal belangrijk. Het is echt belangrijk om vervuld te raken van Gods geest. En daar moet je naar uitstrekken. Jezus zegt, bereken de kosten. Het kost je wat. Dat kost je om dingen in te leveren en weg te doen. Maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Meer dan je weggeeft. Zoek Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere, dat ontvangt u uit zijn hand. En in zijn koninkrijk is het veilig wandelen. Als je nooit Gods geest hebt ontvangen, of Paulus zegt, wordt voortdurend vervuld van Gods geest. Dat zijn dingen die niet een keer gebeurd zijn. Dat moet je eigenlijk elke dag weer naar uitstrekken. En als je dat wilt ontvangen, kom na afloop van de dienst, kom naar voren en dan gaan we samen bidden met elkaar. Het is fijn als er mensen achterblijven om daarvoor te bidden. En dan zullen we kijken wat God gaat doen. Ik wil vragen aan het muziekteam om te zingen, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien.